Goedemorgen. Het is de tweede keer dat ik bij jullie mag komen en dat vind ik echt wel een voorrecht. Waarom? Ja, ik ken Wim Gandia natuurlijk van de EO en dergelijke. En ja, ik voel me toch wel altijd thuis bij dit soort gemeenten. Ik spreek ook wel eens ergens anders en moet je veel meer aanpassen. Wim belde me op, of hij stuurde me een mail geloof ik van kan je invallen? En toevallig had ik deze zondag vrij, dus mijn vrouw gaf me toestemming. Dus doen. En dan word je ineens geconfronteerd, ja, maar wil je het daar en daar over hebben? En dan moet je er wel even invallen. Dus dat maakte me wel knap zenuwachtig, wat ik nog steeds heb. Dus ik hoop dat door de trillende stem je begrijpt dat ik zelf ook een beetje in de onzekerheid sta van het woord te mogen delen met jullie. Die onzekerheid is niet zozeer dat ik niks te zeggen zou hebben of niet weet wat ik moet zeggen. Maar ik vind de Romeinenbrief typisch iets van, je wil zo graag dat het woord van God opent. En dat we dat niet met onze hersenen begrijpen of dat analytisch uiteenzetten. Maar dat het leven eruit komt. Dat de inspiratie van de Bijbel zich omzet in leven voor ons dagelijks leven. Dus laten we maar eens beginnen. Het gedeelte wat jullie me opgedragen hebben om over te spreken. Romeinen 3, vers 21 tot 31. We gaan het rustig even met elkaar lezen en dan gaan we eruit halen wat we eruit mogen halen. Vers 21. Maar nu is Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, zichtbaar geworden buiten de wet om. God schenkt vrijspraak op grond van geloof in Jezus Christus aan allen die geloven. En er is geen onderscheid. Want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard. Om niet. Dankzij de verlossing door Jezus, door Christus Jezus. Hij, Jezus, is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee toont God zijn gerechtigheid. Want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Om nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid te bewijzen. Hij laat zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Kan iemand zich dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. Door welke wet? De wet die naleving eist? Nee, door de wet van het geloof. Ik heb u er immers op gewezen dat een mens door geloof wordt vrijgesproken en niet door de wet na te leven. Is God soms alleen de God van de Joden en ook niet van andere volken? Zeker ook van de andere volken. Want er is maar één God. En hij zal zowel besneden als onbesnedenen op grond van hun geloof rechtvaardig verklaren. Stellen wij door het geloof de wet dan buiten werking? Integendeel, wij bevestigen juist de wet. Dit punt, en dat vond ik wel heel mooi, toen ik het ging lezen en even bestuderen, de context. Ik heb nog even in de verleiding gestaan. Ik ga luisteren naar wat er eerder is gezegd. Maar daar was de tijd een beetje te kort voor. Dus ik ga ervan uit dat jullie precies weten waar we nu zitten. Hier komt het keerpunt in de Romeinenbrief. Hier komt een keerpunt in wat Paulus probeert te gaan zeggen. Hiervoor verwijst hij alleen maar naar hoe fout het allemaal gaat. En wat allemaal verkeerd is. En nu komt er een antwoord. Maar nu, zegt hij dan terecht. En hiervoor is één lang relaas dat niemand rechtvaardig wordt door wat dan ook. Niet door de wet, niet buiten de wet, niet langs de wet. Er is geen enkele weg naar rechtvaardigheid of naar rechtvaardiging dan door Jezus. Daar komt hij dan nu op. Eén lang relaas hiervoor dat rechtvaardigen, dat mensen zich niet kunnen rechtvaardigen door zich aan de wet te houden, of geen wet te houden, of zelfs geen kennis van de wet hebben. Dat zit allemaal in die eerste drie hoofdstukken, of in de eerste twee. Nou is wel de vraag even van, waarom hamert die Paulus zo op die wet? Waarom is hij daar zo druk mee bezig en ze bijt hij daar zoveel woorden aan? Jongens, het komt niet door die wet. Want die wet is natuurlijk in wezen wel goed. Of niet soms. Is er iemand hier die zegt, die wet is niet goed, weggooien die handel? Nee. Die wet is heel goed, zelfs Jezus zegt dat. En geen titel of jota zal eraan veranderen. Dus waarom zit hij daar zo zwaar op te hameren van, daar moet je niet naar kijken, er is wat anders. Om dat even een klein beetje te begrijpen, moeten we even teruggaan naar, wie is Paulus eigenlijk? Wie was Paulus voor zijn bekering? Wat voor man was dat? Wie schrijft ons deze brief? Nou, dat is Paulus die eerst Saulus heette. Hij zegt van zichzelf dat hij een man was die perfect leefde naar de wet. Er was niemand beter in de school van de Farizeeërs dan hij, zegt hij van zichzelf. Knap trots uitspraak. Ik hield de wet perfect. Je moet dan ook weer even begrijpen wat de Farizeeërs waren. De Farizeeërs waren een groep bijbelgetrouwe mensen die hun Bijbel heel trouw dienden. En die hadden één verlangen. Dat als Israël zich weer naar de wet zou houden, dan zou God wel weer omzien naar hun volk wat onderdrukt werd door de Romeinen. De verlossing van Israël zou komen als mensen zich bekeerden tot de wet en de wet streng gingen houden. Dus ze waren heel nauwgezet bezig met die wet. Paulus was dus ook een van de mensen waarvan Jezus zei, jullie bestuderen de schrift in de hoop dat je daar leven in ontvangt, maar bij mij kom je niet. Hé, het is dus mogelijk de Bijbel, de schrift, de wet te bestuderen en compleet voorbij gaan aan Jezus. Zou dat bij mij ook kunnen gebeuren? Ik denk van wel. Wat sterker, gebeurt het wel eens bij mij? Nou, als Paulus er zoveel aandacht aan geeft, ga ik er maar vanuit dat dat bij mij ook wel eens gebeurt. Dat ik de Bijbel, het woord van God, of mijn uitleg, dat is wat beter gezegd, hoger stel dan de genade van God of Jezus zelf. Jezus praat er wel eens over. Jullie hebben gehoord dat er geschreven staat, of jullie weten dat. Maar ik zeg u, en dan komt Jezus met andere uitspraken. Paulus leefde dus helemaal overeenkomstig de wet, overtuigd van het systeem van de wet. Overtuigd dat als het volk dat zou doen, dat God naar hen zou omzien. Als je je nu maar aan de wet houdt, als je je nu maar aan de Bijbel houdt, dan zal God. In mijn kringen, ik kom uit de Pinksterhoek meer, is dat heel sterk soms. Als jij nu maar gelooft, dan gaat God. En dan wordt het ineens voorwaardelijk, wat ver weg staat van genade. Genade pakken is een onbevooroordeling, in zijn grootheid van er is geen onderscheid, daar heeft mijn wettisch leven wel flink wat moeite mee. Bij mij begint het al van, ja, maar je moet je wel bekeren. Ja, maar je moet wel gedoopt zijn. Ja, maar je moet. En dan beginnen weer. Allemaal dingen van, ja, maar je moet. Terwijl Paulus zegt, het is Jezus en Jezus alleen en die geeft genade. Zonder onderscheid. Paulus hamert zo op die wet dat er een geloofssysteem uit voortkomt. Ik heb dat zelf als kind ook meegemaakt. Ik ben opgevoed met een liedje dat heette de B-I-B-E-L, mijn trouwe metgezel. Ik vind alles wat ik nodig heb in de B-I-B-E-L. Kennen jullie dat liedje ook? Heel mooi liedje. Maar later werd mij verteld, het is Jezus alleen. En Jezus is je trouwe metgezel. Of is dat hetzelfde? Wacht even. Daar kan dus een misleiding in zitten. Is Jezus mijn trouwe metgezel? En dan vind ik alles wat ik nodig heb in mijn relatie met Jezus. Dat geloof ik nu. En dan geloof ik ook dat de Bijbel dat bevestigt. Maar dat is toch een draaitje anders. Waar Paulus het ook over heeft. Het is dus niet zo, de Bijbel zegt en Jezus bevestigt wat er in de Bijbel staat. Nee, Jezus geeft mij het leven en de Bijbel bevestigt dat Jezus het dat doet. Ik hoop dat je het met me eens bent. Maar ik hoop ook dat dat even wat bij je losmaakt. Van wacht even, hoe ga ik hiermee om? Even kijken, waar ben ik? Paulus die is dus een wetsgetrouwe, bijbelgetrouwe fariseer die vanuit zijn overtuiging dat hij het goede doet wat God hem opdraagt, de volgelingen van Jezus vervolgt en ze het liefst martelt, dood of in de gevangenis zet. Daar schrok hij niet van terug. En dan gaat hij op de weg naar Damascus en dan gebeurt er iets. Hij ontmoet Jezus. Groot licht. En Saul, Saul, waarom vervolg je me? En dan zegt hij, wie bent u, meneer of heer of God? Het woord wat daar staat kan je voor alle drie gebruiken. Compleet verbrouwereerd, wie bent u? En dan hoort hij een stem, ik ben Jezus die jij vervolgt. Overigens. Ik ben Jezus die jij vervolgt. In die woorden identificeert Jezus zich met zijn discipelen. Die vervolgd worden. En dan wordt hij met blindheid geslagen. Voor de wraakzuchtigen onder ons is dat iets. Ha, die hebben we even goed te pakken. Even nadenkend over wie Paulus is, is het. Ik maak je even blind dat je niet die letter van de wet meer kan lezen. En dan gaat Paulus naar een hotelletje toe. En daar zit hij 3 dagen en dan staat er in de schrift en hij bad. Wat heeft Paulus toen gebeden? Heeft hij toen gebeden, o God, maak me weer gezond. Dan ga ik weer achter die christenen aan. Nou, natuurlijk niet. Tuurlijk zat hij daar in die verbazing, wat is dit? Mijn wet leert mij dat iedereen die aan een kruis hangt vervloekt is. Daar heeft God niets meer mee te doen. En nu verschijnt die vervloekte man, die ik vervolg, aan mij en hij leeft. Wat is dit? Dus hij zit in zichzelf na te denken over wat die wet zegt. En dan komt hij tot deze ontdekking. De rechtvaardiging van het geloof. Of door het geloof. En ziet hij ook dat zijn hele systeem van denken volgens de wet, dat wetsysteem compleet aan diggelen ligt. En dat is ook de reden waarom die dat woordje maar nu accentueert en zegt van, jongens, er is wat anders. Gooien we nu de wet en de Bijbel overboord? Nee, natuurlijk niet. Dat zegt hij ook aan het eind. In vers 21 zegt hij, maar nu is Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, zichtbaar geworden buiten de wet om. Maar die wet en de profeten getuigen er wel van. Dus zij is tot een heel ander inzicht gekomen. God schenkt vrijspraak op grond van geloof in Jezus. Er wordt iets zichtbaar. En dat is al in de wet en de profeten. Jezus zegt dat vaker, hè? De wet en de profeten getuigen van mij. Mozes sprak al van mij. Dus het Oude Testament, wat wij het Oude Testament noemen, maar de schriften, getuigen van Jezus. Maar we kunnen ze ook lezen als een wetboek. We kunnen ze ook lezen als geschiedenis. Ken je het verhaal van de Emmausgangers nog? Jezus is opgestaan. En die discipelen, tot op dat moment heeft nog nooit iemand, 1 keer maar, Petrus heeft gezegd dat Jezus de Zoon van God is. Dus al die discipelen die 3 jaar met Jezus meegelopen hebben, tot aan het moment van de opstanding, hebben nooit gezien dat de persoon met wie ze wandelden de zoon van God is die rechtvaardiging bracht. Het was een leraar, een profeet. Ze hadden daar beelden bij. En dan lopen die Emmausgangers op weg naar Emmaus, weg van het wonder. En dan komt Jezus naast hen lopen. En het wonderlijke is, ze herkennen hem totaal niet. Heel wonderlijk. De schrift zegt dus, soms kennen wij Jezus niet voor wie hij werkelijk is. En loopt hij langs zij en verwijst hij naar de profeten of naar wat de Bijbel, de schrift die zich opent, over hem zegt. En dan lopen ze samen op en dan zegt hij, waar hebben jullie toch over? En dan zeggen die discipelen, bent u een vreemdeling of zo? Weet je niet eens wat er gebeurd is? Bent u die onbekende? Bent u onbekend met wat er gebeurd is? Snap u het niet? En dan gaat degene die het niet snapt vertellen hoe het gesnapt moet worden. En dan staat hij en hij opende de schriften. Hij vertelde hun dat uit het Oude Testament dat Jezus wel moest lijden en moest sterven. De ontwetende die de schriften opent. Er gebeurt iets. Het woord komt ineens tot leven. In Lucas 24 staat, daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ik ben ervan overtuigd dat dat ook bij Paulus gebeurde. Die ging nadenken, wat staat er nu eigenlijk in die schrift? En ik denk dat de Heilige Geest hem daarin openbaring heeft gegeven. En dan komt Ananias, een man die 2 dagen daarvoor nog liefde de hersenen had ingeslagen. Die komt bij hem en die zegt die 2 prachtige woorden. Saul, mijn broer. Niet mijn vijand, maar ik heb je lief. Wat moet dat met die man gedaan hebben, met Saul? Je komt tot ontdekking dat je helemaal aan de verkeerde kant staat. En dan komt je vijand naar je toe en die betoont liefde. En daar staat er, en toen vielen de schellen van zijn ogen. Ja, nou heb ik het. Het gaat dus over liefde, het gaat over genade, het gaat over hele andere dingen dan wat ik uit de wet haal. Je kunt dus de Bijbel op 2 manieren lezen. Als een wetboek, dit moet je doen, dat moet je doen. Als een meetlat, wat je naast andere mensen legt. Hé, die leeft niet goed. Met veroordeling. Je kunt ook de Bijbel lezen als een boek waarin Jezus zich openbaart. En dan gaat die schrift leven, want er komt een leven en er komt de overvloed van leven, het eeuwige leven. Dan komt liefde naar ons toe, waar we toch allemaal behoorlijk weinig van begrijpen. Ik snap genade nog steeds niet, omdat het ver boven mijn rijkwijde gaat. En ik een enorme behoefte heb om die genade een klein beetje in te perken, zodat ik toch een ander nog maar kan veroordelen. Waar ik dan heel graag de Bijbel even onderschuif. Jullie niet? Of zeggen jullie van, nee hoor, ik heb genade voor iedereen. Bij mij zit er altijd wel wat keuze aan vast. En moet ik wat zoeken. Paulus die zegt, nu komt de oplossing, nu komt het hart van het evangelie, het hart van de Bijbel, het hart van ons geloof. En dat is namelijk dit, God schenkt vrijspraak op grond van geloof in Jezus Christus aan alle die geloven. Er is geen onderscheid. Het zijn niet alleen de baptisten, het zijn niet alleen de pinkstermensen, het zijn niet alleen de katholieken, het zijn niet alleen, en dan kan je van alles noemen, er is bij God geen onderscheid. Als iemand in Jezus gelooft. Of zijn hand maar uitstrekt naar Jezus. Dus we ontdekken nu het hart van het evangelie en het hart van de Bijbel. Maar nu. Uit genade gerechtvaardigd door geloof. Daar zit de kern. Maar wat doet dat dan met mij? Je kan zeggen, dankjewel, ik ben gerechtvaardigd. Ik mag naar de hemel. Ik krijg een kaartje voor de hemel. Bij de hemelpoort word ik binnengelaten. Halleluja, ik ben er. Nou, ik denk niet dat dat de bedoeling was. We hebben ook nog een grote opdracht. Dus wat doet genade nu met mij en waar zet het mij bij stil? Allereerst, de enige goede reactie die u en ik kunnen geven op genade is altijd dankbaarheid. Dankbaar voor wat Jezus voor jou gedaan heeft, maar ook dankbaarheid, een leven van dankbaarheid. Want een leven van dankbaarheid houdt je ver weg van naaste haat en noem maar op. Er is iets met God liefhebben en je naaste als jezelf. Ik geloof dat Jezus zegt, als je die twee hebt, dan zit je heel dicht bij het evangelie. En dat doen we dus vanuit een houding van dankbaarheid, omdat we zelf gerechtvaardigd zijn door het geloof. Dus wat kan ik nou naar me toe trekken? Het eerste is, Gods gerechtigheid begint dus blijkbaar al in het Oude Testament. Hoe lees ik het Oude Testament? Hoe ga ik om met die geweldsteksten en noem maar op? In het Oude Testament kan ik heel veel teksten vinden die mijn boosheid en die mijn haat of die mijn afkeer van anderen grond geeft. Ik hou er wel van als David in zijn psalmen zegt, Heer, smijt die vijanden tegen de muur, weet je wel, en dan begint hij zijn boosheid te uiten. Je moet dan wel doorlezen, want daarna zegt hij, maar Heer, bij u is liefde en vergeving. Maar goed, we hebben er wel een handje van om één tekst er even uit te halen en die te pakken. Gods gerechtigheid en genade begint dus al in het Oude Testament. Als Paulus dat hier zegt ook. Ik ga nog een stapje verder. Gods gerechtigheid en genade begint zelfs voor de schepping. Efeze 4 zegt dat heel duidelijk, of Efeze 1 vers 4. Reeds voor de zonde, voor de grondvesting de wereld, heeft God ons al uitverkoren in Christus Jezus. Ver voordat de schepping begon, stond dit plan van God al vast dat hij ons door genade aan zou nemen als zijn kinderen. Ver voor de zondeval. De zondeval is niet iets wat gebeurt waardoor God zegt, oh, nou moet ik overschakelen op plan B. Nee, de zondeval is iets wat gebeurt in het plan van God, waarin God zegt, mijn plan staat vast en zelfs een zondeval gaat het dat niet omkeren. Namelijk dat ik in genade de mens kinderen van mij laat worden. Wauw. Voor mij een hele grote mysterie waar ik instap. Maar waar ik wel in geloof. Dus Gods genade of Gods gerechtigheid op basis van genade is het hart van het evangelie, is het hart van de Bijbel en het hart van ons geloof. En toch heb ik daar wel eens problemen mee. Vooral naar mijn naaste. Die ene naaste. Hoe ik daar dus mee omga, is voor mij een groeien in de genade van God. Ik geloof niet dat God ons die genade geeft om stil te blijven staan bij onszelf. Hé, lekker, ik ben gered en die buurman van mij. Nee, die genade mag ik uitdelen, ook naar anderen. En dat valt niet mee om dat te doen. Want daarvoor moet ik zelf groeien in genade. En moet ik dus ook groeien in geloof. Dus het eerste is, dat begint al in het Oude Testament. God is voor eeuwig een genadevolle God geweest. En zal die ook altijd zijn en zal die ook altijd blijven. Het tweede wat ik uit kan leren is, het evangelie is nogal open over zonde. En dien ik dus zelf ook te zijn. De Bijbel zegt, of Paulus zegt dan hier, er is geen onderscheid, want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard, om niet. Dankzij de verlossing door Jezus Christus. Dus ik heb de Griekse Bijbel er even bij gehaald en ik ben dat woordje iedereen in het Grieks erop gaan zoeken. En ik kwam tot de schrikbarende ontdekking dat dat woordje iedereen in het Grieks betekent iedereen. Ik kon er geen enkele leuke geestelijke twist aan geven. Iedereen betekent zelfs Mark Rutte, Maxima, Poetin, Corrie ten Boom, Henk Rotthuizen. Je buurman, je baas morgen en ook jezelf. Iedereen is iedereen. De genade van God is er naar iedereen. Ja, maar Henk, iedereen staat er. Galaten 2 zegt het wat mooier. Die het deurtje open doet van hoe werkt dat nou precies? Want jij en ik hebben ook nog steeds genade nodig, of niet? Galaten 2 zegt heel mooi, zo leef niet langer ik. Dat mannetje dat soms nog verkeerde dingen doet. Of soms nog buiten de genade staat. Zo leef niet langer ik, maar Christus leeft in mij. En dan zegt hij heel mooi, en voor zover ik nog in het vlees leef, of voor zover ik nog in deze wereld leef, de Statenvertaling zegt vlees, in zonde, vlees is een negatief woord, leef ik door het geloof, en dan staat er in de meeste vertalingen in, de Statenvertaling zegt heel mooi, van Jezus. Jezus die voor mij aan het kruis is gegaan en geloofde dat God hem niet in de steek zou laten. In uw handen vertrouw ik mijn geest. Zelfs toen die godsverlatenheid ervoer, bleef hij vertrouwen dat God hem redden zou. Dat is het geloof van Jezus. En dat geloof had hij ook voor jou en mij. Jezus gelooft dat wat er ook in jouw leven gebeurt, dat God jou redden wil en zal als jij je keert tot God. Amen. Want ik leef nog wel eens in het vlees. Jullie ook? Ik heb nog wel eens moeite met mijn buurman. Als die weer staat te zagen op mijn vrije zaterdag. Als die weer zo nodig zijn hele schuur moet schuren. En dat doet hij ieder jaar, weet je wel. En daar neemt hij ook een hele week voor. En altijd in die ene week dat ik ook vrij ben. Of hebben jullie zulke soort problemen nooit? Wacht even, hè. En kom je dan ook tot ontdekking? Ah, chips, Henk, wat zit er nog een hoop vlees in jou? Ik heb dan altijd een neiging om te zeggen nee, maar op grond van de Bijbel kan ik. En daar gaan we. Dus Paulus die hamert erop. Het is door genade alleen en Jezus alleen. Derde punt. Vasthouden aan Jezus en door Jezus alleen. Wat doet dat geloven uit genade, gerechtvaardigd te zijn, nog meer met mij? Hij is de door God aangewezen weg om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Er kan alleen maar rechtvaardiging plaatsvinden door geloof in Jezus. Een open deur voor jullie allemaal. Maar wacht even. Kunnen we dat nou ook vastpakken en meenemen in ons dagelijks leven naar die ander? Naar die wereld? Hoe praten wij over Poetin? En snappen we van, er is maar één weg voor die man. Dat is Jezus ontdekt. En daar bid ik dan ook voor. En dat geldt ook voor en al die namen die ik genoemd heb. Maar ook voor mijn buurman. En hoe gemakkelijk laat ik dat los en vindt daar oordeel plaats. De wet die ik meeneem. Ja, maar dit is geen. En daar gaan we. Als het waar is dat ik gerechtvaardigd ben uit genade alleen, dien ik dat ook uit te dragen in mijn leven. Pas dan heb ik het werkelijk omarmd. En voor zover ik dat niet uitdraag, leef ik door het geloof van Jezus dat dat in mijn leven zal groeien en mooier gaat worden. En ik ben nu 73, maar ik ben nog steeds aan het leren. Ik ben nog steeds aan het groeien. En gekker nog is, hoe ouder je wordt, hoe groter je ziet, hoe groter de nood is dat je het ziet. Of hoe moet ik dat zeggen? Hoe meer je ziet, hoe groot die nood in je eigen leven is. Maar ook hoe genadevol God daarmee omgaat. Ik mag groeien in die genade. Door die genade van God uit te dragen naar anderen. Die genade van God kan je samenvatten in die twee geboden. God liefhebben en je naaste als jezelf. En we weten allemaal, op dat punt zullen mensen zeggen, hé, jij hebt iets wat ik niet heb en wat ik ook wil hebben. Ik weet niet hoe jullie ermee omgaan. Die wet die toch altijd in mijn hart steeds weer naar boven komt. Henk, je moet meer stille tijd houden. Iemand van jullie die geen moeite heeft gehad met stille tijd houden? Grote stilte weer. Ja. Ach man, 's morgens vroeger opstaan, half uur eerder opstaan en dan bidden en dan moest ik nog naar school. En dan ging je de Bijbel lezen. Ik ben opgevoed, je moet een hoofdstuk per dag lezen. Erg leuk als je met Leviticus en Deuteronomium bezig bent, weet je wel. Maar lezen, lezen, lezen. En dan viel ik soms in slaap en dan gauw hard lezen. En 's middags om 12 uur wist ik totaal niet meer wat ik gelezen had. Geen enkele spirituele ervaring van leven. Alleen maar van moeten doen. Op een dag heb ik mezelf de handen opgelegd en ik heb me bevrijd van stille tijd houden. Ik wil een relatie met Jezus 24 uur per dag. In mijn slapen, in mijn gaan, in mijn doen, in mijn stil zijn en in mijn niet stil zijn. Ik wil met hem leven. Ik wil niet leven met een wet van zo ziet het leven van Jezus eruit. Met Jezus eruit. Ongemerkt komen die wetjes toch in mijn leven. Ik heb zoveel spijt van de hoeveelheid pastorale adviezen die ik gegeven heb. Ik ben 40 jaar voorganger geweest. En er komen mensen met problemen. Ja, maar je moet ook dat en dat doen. Ja, maar. En dan kwam je met zo'n leuke geestelijke wet. Die veel mensen heus geholpen heeft. God gebruikt die kromme stok ook nog wel. Maar ik heb het niet altijd vaak op die genade gewezen. Waarom? Omdat ik simpelweg geen genade voor die mensen had. Maar wetjes. Oordeel. Welke genade heb ik voor mijn buurman? Dat is het evangelie. Ik ga afsluiten. De Romeinenbrief is een prachtige brief. Met een enorme nadruk op de valse zekerheid die wij kunnen stellen in de wet. Op de valse zekerheid die wij kunnen stellen op een wettische manier van omgaan met de Bijbel. Ook al noem je dat bijbelgetrouwheid. Meningen, standpunten innemen. Niks verkeerds aan een standpunt. Maar wel verkeerd als dat standpunt ontdaan is van genade voor iemand die een ander standpunt heeft. Met me eens? Oei, dat is moeilijk. Dat is verrekte moeilijk. Want ik wil heel graag dat mensen net zo doen als ik. En het gevaar is dat als je die genade niet toelaat, dat je dezelfde weg gaat als Saulus de Farizeeër. En dat je zelf tot vervolging van je medebroeders en zusters kan komen. Morgen is het hervormingsdag, hè? Waar staan we dan bij stil? Dat die reformatie zo geweldig goed was? Ik weet niet. De reformatie heeft tot gevolg gehad dat we nu 27.000 verschillende protestantse kerken hebben. Ik weet niet of dat nou echt een heel leuk product is. De kern van de reformatie is dat Luther ontdekte: geloof door genade alleen. Alleen genade. Alleen Jezus. Daar draait het om. En uit genade ben ik gerechtvaardigd verklaard. En dat ga ik nu uitleven naar mijn naaste en naar God toe in dankbaarheid. Amen.